In deze aflevering hoor je waarom zakelijk vloggen niet mag ontbreken in jouw marketingmix. Roeland, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we weer.
Leuk, dankjewel Daan.
Een nieuwe week en een nieuwe podcast.
Zo is het.
Met een hele bijzondere gast. We gaan het hebben over zakelijk vloggen. Waarom denk jij dat mensen zo'n vrees hebben voor de camera?
Ik denk vooral, dat heb ik zelf ook wel gehad, nog steeds wel zo'n beetje, als je jezelf dan terugziet. Vreselijk.
Ja, en terug hoort ook.
Ja, precies. Ja. Want je bent zelf zo ontzettend kritisch op jezelf.
Ja. Je kijkt niet zo naar jezelf.
Nee, want je ziet jezelf altijd anders.
Ja.
Achter de schermen, nee.
Voor het raam. Ja. Kan echt niet. Ja.
Ik weet nog dat ik een keertje, toen moest ik stage gaan lopen en toen vroegen ze of je ook een video wilde maken.
Ja.
Dus toen moest ik, dan moest je eerst een achtergrond kiezen die je dan, want dan ga je over alles nadenken. Maar ik heb denk ik wel 10 tags gemaakt. Uiteindelijk kreeg ik te horen, ja, wat een leuke video en wat een vlotte gozer en dit en dit en dit. Ik denk, ja, je moet weten hoeveel werk ik eraan gehad heb.
Ja. Ja.
Maar dat is vaak wat er gebeurt.
Dat ze dat tegen je zeggen, dat die takes, dat ging zo spontaan.
Ja, ja, ja.
Je kwam zo spontaan over.
Ja.
Ja. Ja, dat is denk ik inderdaad wel de belangrijkste reden.
Je gaat een beetje met de billen bloot.
Ja.
Hè, dus je bent heel...
Je voelt je kwetsbaar.
Je bent heel kwetsbaar op het moment dat je iets op YouTube slingert. Wat iedereen kan zien.
Ja, hoe echter je wilt zijn, hoe meer het voelt als kwetsbaar.
Hè, en vooral, precies. En vooral online. Iedereen die kan maar lekker commentaar geven vanuit zijn huis of op de bank.
Ja, inderdaad.
Ja, dat is volgens mij ook als je...
Doe ik sowieso wel.
Ja, heerlijk hè. Even 10 minuutjes.
Iemand roosten.
Ja. Dat zou een leuk item zijn. Maar...
Ja. Nee, maar ik denk dat je daar gelijk in hebt. Nou, weet je... De reden waarom ik Leek heb uitgenodigd, was allereerst omdat er een aantal ondernemers in mijn omgeving zeiden van hey, die moet je echt een keertje uitnodigen voor je podcast. Maar zakelijk vloggen is natuurlijk wel een heel specifiek thema binnen het hele videomarketing spectrum. Dus ja. We hebben een tijdje geleden Koen hier in de studio gehad. Mm-hmm. Koen van der Donk, een van de twee van de Kameleon, hè, je weet wie ik bedoel. Maar dat zakelijke vloggen, ik denk dat enorm krachtig kan zijn als je dat gaat toepassen in je business. En ik wil er gewoon alles van weten. Ik denk, nou, dan moeten we gewoon Lieke hebben en gewoon, ja, die vragen stellen.
Ja, ik heb nog wel één element die ik wil toevoegen, maar die bewaar ik liever voor na het interview.
Oh,
ja.
Cliffhanger.
Zo, hey.
Ja, hoor, echt, hè? Ja, de pro is aan het werk.
Ja, hoppatee.
Fantastisch. Nou, ik stel voor dat we er gewoon gaan introduceren. En dan gaan we maar eens even luisteren wat ze te vertellen heeft, vind je niet?
Zo is het.
Lieke van der Plas, 27 jaar, is eigenaar en oprichter van Lef Media, het eerste zakelijk vlogbureau van Nederland. Ze was finalist in de verkiezing Zakenvrouw van Rotterdam van 2020 en 2021 en zat in de halve finale van Communicatietalent van het jaar. Als zakelijk vlogger heeft zij meer dan 400 vlogs gemaakt voor bedrijven door het hele land, waarin ze meedenkt in de gehele storytellingstrategie. Onlangs verkocht ze een deel van haar bedrijf en bundelt ze haar krachten met andere creatieve bureaus in The Herd. Zo staat Lef Media nog sterker en kunnen ze samen nog meer waarde leveren aan opdrachtgevers. Hier is Lieke van der Plas. Lieke, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand.
Dankjewel, leuk om hier helemaal in Leusden te zijn.
Van Rotterdam naar Leusden?
Ja, nou ja, zonder file, dus dat was
zonder
altijd
file. Dat is lekker. En
ja.
De zon schijnt, we hebben een prachtige dag.
Precies.
En ik heb heel erg uitgekeken naar dit interview. Ik zei al toen ik je uitnodigde, van ik heb best wel veel van je langs zien komen online. En al een paar keer van ondernemers gehoord van je moet Lieke een keertje uitnodigen in de podcaststudio.
Ja, leuk om te horen.
En je vroeg net ook al van, joh, waar heb je voor het eerst van me gehoord? En dat was bij Business Open van Rijn Kortes-Altes. Nou, dat is ook een Rotterdammer.
Ja.
Woont ook in het centrum van Rotterdam. En dat was toen ik nog voorzitter was van Business Open Soest-Duinen. En volgens mij net na mijn tijd, toen ik mijn voorzitterschap daar beëindigd en over had gedragen aan Gwen, ben jij daar een keer gaan vloggen. Op de golfbaan.
Inderdaad. En daarna ook nog met Gwen.
Ja.
Dus dat was leuk. Ja.
Ja, super. Maar laten we even beginnen bij het begin. Vertel even, wie is Lieke?
Lieke van der Plas.
Ja.
27 jaar. Een Rotterdamse ondernemer. Maar officieel geboren in Zwijndrecht. Opgegroeid in Hendrik Ido Ambacht. Ik woon nu al 8 jaar in het centrum van Rotterdam. En 5 jaar geleden begonnen met mijn eigen bedrijf.
Ja.
Lef Media.
Ja, Lef Media.
Het eerste Mooi. Zakelijk vlogbureau van Nederland is nu nog mijn tagline. Of hoe ik mezelf positioneer. Maar na 5 jaar sta je ook op zo'n kantelpunt van hoe nu verder. Ja. En hoe gaan we het weer aanpakken?
Ja, ja. Want 5 jaar geleden begonnen. Het eerste zakelijke vlogbureau van Nederland. Wat is vloggen en waarom zag je daar een kans?
Ja, heel grappig. Ik was nooit bezig met vloggen. Ik volgde ook geen vloggers zoals mensen waarschijnlijk meteen moeten denken aan bepaalde influencers of YouTubers. Maar op dat moment, 5 jaar geleden, was ik net afgestudeerd aan de opleiding communicatie.
Okay.
Ik studeerde af bij de Euromast op de marketingafdeling, die Hoge Toren in Rotterdam.
Ja. Ja.
En daar liep ik een beetje vast in mijn werk. Dat ik dacht, ja, vind ik dit nu echt leuk? Krijg ik energie van wat ik hier als communicatiemedewerker aan het doen ben? En toen dacht ik terug aan toen ik een klein meisje was. Van wat vond ik toen leuk om te doen? En kan ik daar iets mee, zodat ik weer energie krijg in mijn werk?
Ja.
En voor mij kwam dat terug op een stukje presenteren. Ik was altijd dat meisje dat dan als eerste de spreekbeurt wilde geven. De hoofdrol wilde hebben in de groep 8 musical. En weer een dansje wilde doen voor papa en mama. Dus ik was altijd wel bezig met toch wel een podium pakken. Ja. Maar ook op een bepaalde creatieve manier bezig zijn met verhalen delen.
Ja.
Ik schreef ook mijn eigen liedjes. Daar trad ik dan mee op.
Wow.
Zeer beroemd in Hendrikje de Wambacht.
Ja.
Nee hoor, grapje. Maar toen dacht ik, dat komt voor mij neer op een stukje presenteren.
Ja.
Dus hoe ga ik binnen mijn rol als marketingmedewerker, communicatie-marketingmedewerker, presenteren toepassen? En toen dacht ik aan vloggen, zakelijk gezien, voor de Euromast. Zakelijk vloggen voor de Euromast, om te laten zien, wat doen we achter de schermen bij dit geweldige bedrijf?
Ja. En waarom moet je hierheen komen?
En waarom moet je hierheen komen?
En waarom moet je hierboven lunchen?
En slapen.
En slapen,
of afzeilen.
Ja.
Je kon zoveel. Dus, dan ga je daar een beetje over nadenken. Zit je een beetje te brainstormen. Met mijn ouders thuis. Beide ook ondernemer. Dus genoeg ideeën. En het was mijn moeder die toen zei van, joh, Liek, gaaf idee. Maar als je dit kan voor de Euromast, dan kan je dat toch ook wel voor andere bedrijven?
Wauw.
En toen dacht ik, bingo,
ja.
Daar heb je helemaal gelijk in.
En waar kwam de naam Lef Media vandaan? Wat was voor jou, waarom Lef?
Lef is geen afkorting die ik bij elkaar verzonnen heb, maar het staat echt voor het hebben van lef.
Ja.
De quote, het meervoud van lef is leven, is een quote die mij heel erg inspireert. Ik ben nog steeds maar 27 jaar, ik was 22 toen ik begon. En in mijn, wel nog maar soort korte levensjaren heb ik denk ik al aardig wat lefmomentjes gehad.
Ja.
Die mij hebben gebracht tot waar ik nu sta. Hier met jou deze podcast opnemen.
Ja.
En ik heb soms dat ik denk van dat ik mensen wakker wil schudden van, ah jongen, als ik jou hoor praten, dan ga ik zo aanstaan van jouw passie en waar je het over hebt. Maar ergens heb je het lef niet om dat helemaal na te gaan of na te jagen, die droom.
Ja.
Word wakker en mag ik jou een beetje van mijn lef geven, zodat jij ook die stappen durft te zetten?
Ja.
En dat is een soort missie die ik heb.
Een soort ander in de picture zetten.
Ja.
Zo van, neem ook het podium.
Dat. Ja. En vroeger, ik ben van nature mee geboren dat ik een soort, het heel makkelijk vind om voor een groep mensen te praten, mijn verhaal te delen, dat podium te pakken. Maar ik gun mensen dat podiumplekje ook.
Ja.
En dat doe ik op een hele unieke manier door het verdienmodel zakelijk vloggen toe te passen.
Ja.
Maar dit is wel de kern die daarachter achter zit.
Daar wil ik het zo met je over hebben, dat vloggen. Hè?
Ja.
Waarom vloggen? Waarom is dat zo belangrijk? Hoe pak je dat aan? Maar even, dan komt dus je moeder zegt dat. Jij denkt, ja bingo, dat is het.
Mm-hmm.
Dan ga je naar de Kamer Verkoophandel, je schrijft je in, je vraagt een belastingnummer aan.
Ja.
Neem ons heel even mee in dat moment, want hoe kreeg je je eerste opdracht? Hoe heb je dat gebouwd? Want er staat inmiddels een team. Je gaat inmiddels verhuizen naar een ander pand.
Ja, we zijn net verhuisd overigens.
Oh, je bent al verhuisd?
Ja, we zijn verhuisd.
Kijk.
Ja. Ieder jaar, elk jaar, na een jaar zijn we verhuisd. Nu hoop ik wel even te blijven waar ik nu zit. Maar stappen 1 was toch ook wel het opzeggen van mijn baan bij de Euromast.
Oh ja.
En ze vertellen dat het idee dat ik voor hen had, dat ik dat voor mezelf ging doen. En dat ze uiteraard wel mijn klant mochten worden. Dus dat was heel makkelijk, want de Euromast was toen ook mijn eerste klant.
Heerlijk.
Dus dat is gelijk ook een grote naam.
Ja.
En het grappige is, wat ik wel van tevoren totaal heb onderschat, is dat ik natuurlijk zelf op die vlog sta. Om heel even te laten weten aan de mensen wat precies het vloggen is. Mensen huurden mij in, of bedrijven huurden mij in, om een kijk te geven achter de schermen van het bedrijf, waar ik de presentator was om de boodschap over te brengen. Ja. In vlogvorm. Dus filmen vanuit de hand. Dus ik stond zelf op die video's en die video's werden gedeeld door de bedrijven waar ik mee werkte. En ja, als je dan al begint met een Euromast en je hebt je netwerk, je gaat langs bij vrienden, familie, ondernemers die ik ken, mag ik alsjeblieft bij jou oefenen? Gratis. Gewoon, ik wil dit, ik moet kijken, werkt dit, lukt dit?
Kilometers maken.
Dat vooral. En uiteindelijk dan €100 vragen. En dan nog een beetje erbovenop. En denk, oh, mijn product is echt wat waard. Mensen willen willen hier wat voor neerleggen. En zo gewoon werken aan een stukje bekendheid.
Ja.
En vanaf dat moment eigenlijk kwam het al steeds via gewoon aanwaaien en op mijn pad. Ja. En is het balletje gaan rollen.
Schitterend. Hoe is die productontwikkeling gegaan? Want ik kan me ook voorstellen dat het niet alleen om je prijzen gaat die hoger worden. Omdat je moet ook vertrouwen krijgen in jezelf. En inderdaad zien, wauw, dit heeft echt waarde. Dus ik kan er en moet er ook meer voor vragen. Maar kun je ons meenemen in een stukje productontwikkeling?
Ja, een vlog maak je uiteraard met een camera.
Ja.
Dus dat was wel een soort stap 1. Ik heb een camera nodig en ik weet nog heel goed dat ik naar de Mediamarkt ging. En dat ik daar toen stond en dan moet je vragen, waar liggen de vlogcamera's? Verschrikkelijk, want ik dacht, oh jee, dan denken ze weer van, oh, daar heb je er weer zo één die denkt dat het een nieuwe Monica Geuze kan worden. Ik heb een budget vanuit mijn werkgever. Nee, dat stond gewoon op mijn eigen spaarrekening. Ik had het idee om dit te gaan doen, maar ik durfde dat nog helemaal niet daar voluit voor uit te komen. Sterker nog, mijn zusje zei ook, nou, ik ga echt tegen niemand zeggen dat mijn zus nu opeens gaat vloggen, hoor.
Ja, nee, snap het. Ja.
Zakelijk vloggen. Het is zo anders dan het vloggen van het influencers wat we kennen en waar gewoon bij mij in mijn wereld wel echt een taboe op lag.
Ja.
Dus met een paar €100 mijn eerste camera gekocht. En binnen 2 weken stond ik er weer, want toen dacht ik, ja, dit is niks. Ik moet een betere camera. Nou, dus zo denk ik 4 verschillende camera's gehad tot de camera die we dan nu hebben. Nog steeds een instapmodel. Om haar gelijk een tip te geven, wij gebruiken de Canon EOS M50. Prima ding om goed mee te kunnen vloggen. Maar dat is stap 1. Dus geïnvesteerd in gewoon goede apparatuur.
Ja.
Mezelf leren editen.
Ja.
In Adobe Premiere Pro.
Wow.
Dat is een betaald editprogramma. Ook weer grappig. Ja, ik heb gewoon heel erg gebruik gemaakt van mijn netwerk. En mijn overbuurman destijds, die was videograaf. Ook eigen ondernemer, ZZP'er, die maakte video's. Dus die wist hoe die moest editen. Dus als ik dan weer 's avonds vastliep, dan kwam ik met een sixpack bier, klopte ik aan de overkant. Hey, buurman, kan je me weer even helpen? Dus zo mezelf leren editen. En dat was eigenlijk wat ik nodig had. Ja. Meer dan dat was het niet.
Nee.
Een camera.
Maar deed je eerst zeg maar dat bedrijf je inhuurde voor 1 video en daar een vast bedrag voor betaalde? Of ben je op uurbasis gaan werken? En als nu mensen, zal je waarschijnlijk misschien wel zeggen van, nou, maar als je echt impact wil maken, dan moet ik gewoon dit pakket aan je verkopen. Hoe is dat gegaan?
Ja. Ja, dat traject is nooit over. Daar zit ik nog steeds in.
Ja.
Omdat je elke keer zoveel leert en denkt, hé, maar we kunnen dit weer toepassen. We kunnen veel meer waarde toevoegen. Of er zit hier eigenlijk wel veel meer tijd in dan ik eigenlijk al die tijd had gedacht. We moeten die prijs omhoog gaan gooien. Mm. Maar dat begon inderdaad met een uurtarief. Volgens mij vroeg ik toen €30 per uur. En dan ging ik filmen en editen. En daar rekende ik dan vooraf uit van, nou, dat kost ongeveer zoveel uur keer 30. En dan ga je een beetje praten met mensen in je netwerk. €30, veel te weinig. Je moet minstens 50 vragen. Nou ja, en toen kwam ik erachter dat werken op een uurtarief helemaal niet zo handig is.
Nee.
Toen dacht ik ga naar projectprijzen. Zo maak je steeds stapjes.
Ja.
Ja, en Ik was 22.
Je moest het ook zelf uitzoeken. Idee.
Ik moest het allemaal zelf uitzoeken.
Ja.
Ja, gewoon heel veel boeken lezen, met mensen sparren. Hoe doe jij dat? En ja, mezelf overal gewoon geïnspireerd door worden om te denken, wat neem ik mee voor mijn business? Ja,
schitterend.
Ja.
Ik vind het mooi. En de reden dat ik deze vragen stel is omdat heel vaak slaan we deze vragen over en hebben we het alleen maar over het succes.
Ja,
maar de
klopt.
Weg daarnaartoe is juist zo interessant.
Ja,
want
zeker.
Daar leer je zoveel van. Hè? Ook bij elkaar. Dat zet iedereen ook weer aan het denken.
Ja.
Oké, dus dan ben je op een gegeven moment succesvol. Hè? Er komt een moment dat je ziet van, ah, wauw.
Ja.
Ik ben echt iets aan het bouwen.
Mm-hmm.
Dan ga je een team bouwen.
Ja. En dat was vanaf moment 1 wel ook echt mijn doel.
Ja.
Ik ben namelijk heel erg van het samenwerken en het samen doen. Dus ik dacht, als ik dit ga doen, dan blijf ik niet die eenputter, die ZZP'er. Nee, dan ga ik bouwen aan een team. Maar voordat je die eerste stap zet, dat kost ook wel wat lef.
Ja.
Dus ik ben heel klein begonnen.
Ja.
En dat begon met een stagiair.
Ja, perfect.
Ja, dat is top. Dus toen had ik al iemand naast mij die samen met mij het merk verder kon uitdragen. Vervolgens een editor op freelance basis.
Ja.
Want ik kan editen en het is heel fijn dat ik de informatie heb en de kennis heb. Maar ik ben lang niet zo goed als gewoon een editor. Dus die droomt dat programma en die kan dat supersnel en die kan hele toffe dingen. Dus toen heb ik op freelance basis een editor erbij gezocht. Dan ontstaat het moment dat je een aanvraag krijgt van een soort concurrent van elkaar. En dat je denkt, hey, kan ik wel voor dit bedrijf vloggen en ook voor dit bedrijf? Toen dacht ik, nou, ik zelf misschien niet, maar als ik een andere vlogger aanneem, dan lukt dat weer wel. Dus zo kwam er een eerste freelance vlogger bij. Ja, al die mensen moet je ook gaan opleiden, want er bestaan geen zakelijk vloggers. Daar heb ik ook onwijs veel van geleerd.
Ja, want je wil die kwaliteit waarborgen.
Precies.
En je hebt een bepaalde visie.
Precies. En de eerste keer dat ik met een vlogger ging samenwerken, toen zag ik iemand waarvan ik dacht, jij kan presenteren, jij hebt dat vlammetje, die passie die ik zoek. Want je hoeft helemaal niet te kunnen vloggen, dat kon ik ook niet. Maar ik zoek een bepaalde uitstraling.
Mm.
En die zag ik heel erg in hem. En toen leerde ik meteen, oké, een goede presentator is niet per se een goede vlogger. Want als vlogger ben je niet alleen de presentator, je bent ook de cameraman. Je bent de regisseur, je bent de geluidsman. En je moet van A tot Z moet je dat verhaal kunnen maken. En dat vergt toch net even wat extra kennis. Dat is best lastig. Maar goed, we hebben nu een heel mooi team van vloggers die dat gelukkig heel goed kunnen. Maar zo heb ik op een hele laagdrempelige manier, denk ik, aan mijn team gebouwd. Totdat 2 jaar geleden het moment kwam dat ik voor het eerst iemand echt op de loonlijst ging aannemen. En dan zoek je heel veel uit en doe je heel veel sollicitatiegesprekken. En dat had ik heel goed voorbereid. En als er dan eenmaal iemand daar zit en je denkt, ik heb nog iemand nodig. Nou, dan zit er zo een tweede of een derde.
Ja.
En vierde en een vijfde in dit geval.
Ja.
Dus dan gaat het opeens hard.
Jullie zijn nu met 5 man.
Ja, we zijn nu met 5.
En dat
inclusief
is de vaste
mezelf
kern.
Is dan 6 op kantoor.
Ja, ja. Ja. Dat is de vaste kern.
Dat is echt het Lef Office team, zoals we het noemen. En dan hebben we daarnaast inderdaad de flexibele kern van flexibele schil van freelancers.
Ja.
Die vloggen.
Mooi. Geweldig.
Ja.
En dan komt er een moment, dan word je opeens genomineerd voor zakenvrouw van het jaar in Rotterdam.
Ja.
Neem ons even mee daarin, want dat is toch ook wel een dingetje, toch?
Ja, dat was heel cool.
Dat word je niet zomaar.
Nee, dat denk
dan,
ik niet.
En dan kom je ook nog bij de finalisten.
Ja, 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 heel gaaf. En ik werd toen die tijd ook genomineerd. En misschien vind ik dat ergens nog wel een mooiere nominatie dan het feit dat ik finalist was in de Rotterdamse Zakenvrouwverkiezing. Ik werd ook genomineerd voor communicatietalent van het jaar.
Wauw.
Door de branchevereniging Logion.
Ja.
Spreek ik het al
Ja,
goed
volgens
uit?
Mij wel.
Ja, oké, door de branchevereniging Logion.
Nou, anders zoeken we het uitzetten in de show.
Precies. En daar stond ik samen met het ministerie van Defensie, het Rode Kruis, de NS, ProRail. Allemaal echt hele grote overheidsinstanties. Daar stond ik tussen met Lef Media. En toen ging ik van de longlist naar de shortlist, naar de halve finale. En toen heb ik tot de halve finale weten te schoppen. Maar dat vond ik echt onwijs gaaf.
Ja.
En dat heb ik denk ik nooit zo echt groot gedeeld. Maar misschien te veel voor mezelf gehouden. Maar dat was wel echt dat ik dacht, ja, door de communicatiebranchevereniging word je gezien.
Ja.
En dat vond ik heel cool. En dan ging het ook echt over mijn niche, het product, het zakelijk vloggen.
Ja.
En de Rotterdamse Zakenvrouwverkiezing ging echt over mij persoonlijk als de ondernemer.
Precies.
En dat was toch ook wel heel gaaf. En ja, ik ben het niet geworden. Ik dacht wel toen ik er stond, ik ga met die titel naar huis. Dat werd hem toen niet. En dat is dan wel weer zo'n moment dat je denkt, oh ja, soms dan denk je het gaat heel makkelijk. En dan sta je daar en opeens heb je dan toch een soort teleurstelling. Dus ik was, wat was toch wel een soort van dat ik dacht, shit.
Ja.
Maar ik dacht ook, weet je, dan ga ik gewoon over een paar jaar sta ik daar gewoon weer. En dan, want nu was ik genomineerd in de start-up categorie.
Ja.
En dan sta ik daar gewoon als Rotterdamse zakenvrouw met personeel.
Zo is het. Ja, je moet die droom vast blijven houden.
Zeker.
En soms kan het ook wel helpen dat je het niet wordt.
Het
vind
hielp,
je niet?
Het hielp
geeft
ontzettend.
Ook een boost in je ambitie van, hey,
zeker.
Maar ik ben er nog niet.
Zeker weten. En het gekke is ook, ik was achteraf denk ik meer trots. Dat is ook makkelijk achteraf praten, dat wil ik erbij zeggen. Maar ik was achteraf denk ik meer trots dat ik het niet was geworden. Want het is 5 jaar lang bij mij alleen maar een soort piek geweest. En het lijkt allemaal heel makkelijk te gaan. Mm. En ik werk keihard hoor. Ik doe er echt mijn best voor. Maar toch, ja, ik denk dat het vanaf de buitenkant toch wel lijkt van, oh ja, Lieke die flikt het wel even.
Ja. Ja, die en, heeft dat gewoon in zich. Hè?
Ja, dat. En ik denk toen ik daar stond en ik won het niet, dacht ik, maar ik heb deze plek wel echt verdiend.
Ja.
Ik stond hier niet zomaar.
Ja.
En het feit dat ik het nu net niet word, betekent dus wel dat ze echt goed gekeken hebben naar mijn profiel, naar mijn nominatie. En uiteindelijk op een goede manier besloten, zij is daar nog niet.
Nee.
En toen vond ik opeens die nominatie zoveel meer waard dan dat ik dacht dat ik hem zou winnen. En ja. Nou ja, Oladie, je gaat weer verder.
Ja. Hoe ga je daarmee om dat mensen een bepaald beeld van je kunnen hebben? Sowieso als mens hebben we allemaal mee te maken, maar ook als ondernemer. Ja, Lieke, ja, weet je, die heeft gewoon lef en die kan dat gewoon goed. En kijk. Ik denk dat je het met me eens bent dat je altijd een stukje geluk in je leven nodig
Zeker.
Hebt.
Zeker.
Zonder geluk. Dat heb je gewoon nodig.
Ja, nou ja, mijn bijnaam is soms Guus Geluk. Dus dat, ja.
Maar het is niet alleen geluk. Hè?
Nee.
Je moet er keihard voor werken. Mensen zien vaak alleen de succesmomenten. Maar wat je ervoor laat, of wat je ervoor doet, of de late uurtjes, of de twijfel. Of hè, er zijn ook natuurlijk ook heel veel momenten dat je denkt, ja, hoe ga ik dit nou weer oplossen? Hè?
Ja.
Ik bedoel, ondernemers ook gewoon het fixen van problemen.
Zeker.
Hoe ga je daarmee om?
Oeh, goeie vraag. Ik moet gelijk even denken aan nu deze week. Het is nog maar woensdag. Maar ik heb maandagavond en dinsdagavond tot heel laat gewerkt. Gisteren weer een presentatie gegeven op een netwerkevenement. Dus daar het beste van mezelf laten zien.
Ja.
Vanochtend vroeg in de auto hier naartoe. Nu deze podcast opnemen. En ik krijg daar heel veel energie van. Ik vind dat echt onwijs leuk. Maar het kost ook energie, omdat je constant aan moet staan.
Ja. En je werk gaat gewoon door.
En je werk gaat door. Mijn mail gaat door, mijn telefoon gaat door. Dus in de auto hier naartoe heb ik de afslag gemaild, omdat ik aan het bellen was met een klant. En dat je denkt, oh shit, terug. Dan gaat er zoveel om in je hoofd, dat het soms wel lastig is om daar ook mee om te gaan. En toch wil je ook dit soort kansen niet missen. Want ik vind het super tof dat ik hier te gast ben.
Ja.
Ik vind het super gaaf dat ik gisteren gevraagd ben om daar te spreken op een netwerkevenement. Dus het zijn ook niet de kansen waar ik nee tegen zeg. En ik denk dat er soms mensen zijn die wel misschien dan meer aan zichzelf denken. En zeggen, nou weet je, nu even niet.
Nee.
En ik ga denk ik toch wel altijd maar gewoon door.
Ja. Maar dat is ook waarom je zo ver komt.
Dat is dus wel echt.
Dit zijn
de momenten dat ik ook laat zien. Ik werk er echt ook hard voor.
Ja.
Het gaat niet allemaal van een leien dakje. Er zijn nu misschien luisteraars die mij nog niet kennen. Maar misschien aan gaan staan van dit verhaal. En mij misschien wel over een jaar denken. Hey, ik heb een vlog nodig. Weet je nog, ik heb toen ooit die podcast geluisterd. En ik bel Lieke eens op.
100%.
En als ik hier nu niet had gestaan, had ik dat moment gemist.
Ja, ik zie dat zelf. Ik weet niet of je dat herkent, maar je hebt natuurlijk die het Eisenhower kwadrant.
Mm-hmm.
Waarbij je zeg maar urgent en belangrijk hebt.
Ja.
Kwadrant 1. Kwadrant 2 is niet urgent, wel belangrijk. dat is eigenlijk het kwadrant van de taken en de dingen die je te doen hebt in het leven, die niet zo hard schreeuwen, maar wel belangrijk zijn.
Ja.
Want deze podcast, je krijgt een uitnodiging, maar het schreeuwt niet.
Nee.
Maar een klant die in je mailbox hangt of aan de telefoon hangt en nu acuut hulp nodig heeft, of een klacht heeft, of een probleem op je bord legt, dat scheelt.
Zeker.
En voor je het weet, ja, herken ik ook aan mezelf. Je moet tijd besteden aan kwadrant 1. Hè. Er zijn gewoon urgente zaken. Maar als ik alleen urgent laat prevaleren boven wat belangrijk is, ja, dan neem je geen tijd voor keynotes. Dan neem je ook geen tijd voor podcasts.
Nee. Gisteren ook heb ik een hele interessante connectie opgedaan. Geen potentiële klant, maar gewoon iemand die ook in mijn vakgebied zit, bezig is met storytelling, die aan ging staan van mijn presentatie en dacht, wij moeten nog een keer koffie drinken. En toen dacht ik, dat gaan we gelijk plannen, want dat zijn altijd de eerste dingen die ik schrap, maar daar krijg ik energie van. Nou ja, dat moest gewoon 4 weken vooruit gepland worden. Dat ik denk, hoe is het mogelijk?
Ja.
Ik heb gewoon geen flexibiliteit in mijn agenda en dat is wel lastig. En ik moet ervoor zorgen dat ik ook nog genoeg momenten heb om op te laden, want ik geef heel makkelijk energie.
Ja.
Ik sta heel makkelijk aan. Dat vind ik top. Maar ook ik heb momenten nodig om wel op te laden.
Ja, 100%. Dat zakelijk vloggen. Want je noemt even van, nou, ik had 1 personeelslid of teamlid.
Mm-hmm.
Ik heb het liever over teamleden.
Collega's.
Ja, collega's.
Ja.
En dan 2 en dan 3 en dan 4 en dan 5. Maar dan moet er ook business binnenkomen. Dus jij moet aan marketing en sales doen.
Ja.
Wat zijn voor jullie de manieren om aan klanten te komen?
Dit is letterlijk de eerste vraag die ik altijd krijg, die ik ook gisteravond dus weer kreeg. Hoe kom je aan je klanten? Nog steeds, en dat is echt een unieke positie, en dat is ook het stukje van, nou, misschien komt het ook een soort van, hè, soms aanwaaien, maar dat komt ook omdat ik bijvoorbeeld dus weer hier sta. Maar klanten komen nog steeds naar ons. We zijn nog steeds gewoon heel goed te vinden. En op het moment dat ik met een klant aan tafel zit, zijn ze vaak zo overtuigd en enthousiast van het stukje passie wat ik meebreng. Waardoor ze zeggen, ja, dit moeten we gaan doen.
Ja.
Dus marketing en sales. Ja, tuurlijk heb ik een website en ben ik aanwezig op alle social media kanalen. Maar ik heb nog nooit een campagne gedaan of promotie gemaakt op die manier online. Behalve dan dat ik dit soort podcasts doe of spreek op evenementen. Dus marketing en sales, dat staat bij ons echt nog op een heel laag pitje. Het is ook wel heel grappig als je kijkt, zeg maar, in de boekhouding. Dan is het echt marketing en sales. Nou, het is bijna altijd, nou ja, €200 of zo. Weet je, meer zou het echt niet zijn. En dat zijn dan, wat zijn dat dan voor? Ik weet niet eens wat daarin zit.
Nee, een keer een brochure.
Dat, letterlijk, dat. Ja. Of pennen gedrukt of, nou, whatever. Maar ik ben er wel mee bezig, omdat we zeggen nu ook letterlijk nog steeds op alle aanvragen wel gewoon ja. En het zou heel mooi zijn als ik straks zelf de tijd heb om onze ideale klanten aan te trekken.
Een selectie te maken.
Dat. Ja. En gewoon te zeggen, hey, leuke klant, ik zie bij jou deze kans. Mag ik eens langskomen om hierover te kletsen?
Ja.
En dan met deze merken samen te gaan werken waar je echt, echt energie van krijgt. Omdat je denkt, hey, maar ik heb jou benaderd. Jij bent geïnteresseerd in mijn verhaal. Laten we gaan samenwerken. Ja.
Mooi. Oké, zakelijk vloggen.
Ja.
Je zei het net al, hè? Video's vanuit de hand genomen. Geef, als je wil, wat meer beeld en geluid bij zakelijk vloggen. En ik kan me voorstellen dat de luisteraar nu denkt, oké, ik word enthousiast van jouw verhaal, Lieke. Maar wat is nou dat zakelijk vloggen precies? Waarom zou ik dat willen toepassen? En hoe doe ik dat?
Ja, nou, zakelijk vloggen is natuurlijk een vorm van video.
Ja.
Een type video. En het kan heel goed naast elkaar bestaan. Het is zeker geen of-of. Dus een mooie bedrijfsvideo, zoals de podcast die je hebt opgenomen met Koen.
Ja.
Die moet er ook zeker weten zijn. En dan, als je denkt aan een bedrijfsfilm of video, zijn het vaak toch de gelikte beelden. Misschien gave droombeelden, mooie shots. Alles is echt gaaf. Speelt ook echt in op emotie door de juiste combinatie van geluid, beeld, het verhaal. Maar dat is een soort van het perfecte plaatje. En daarvoor ben je net even zo aangewakkerd dat je denkt, oeh, gaaf. Maar er zit nog wel een laag onder. En dat kun je heel mooi gaan daarop in gaan spelen met die vlogs. Want dat is het hele authentieke en het persoonlijke. Het uit de hand gefilmde, echte content.
Mm.
En natuurlijk, hè, ook ik neem mijn vlog mijn intro misschien wel 10 keer opnieuw op. Omdat ik denk, shit, net niet goed. Nog een keertje beter. Ja. Dus oké, maar de manier van filmen is heel dichtbij.
Ja.
En
je neemt iemand mee in die wereld.
Ja. Ja, en dat is wat raakt. En ook voor als wij over de vloer komen bij bedrijven. We hebben een kleine camera, die Canon M50. Met 1 vlogger, die filmt vanuit de hand. Dat maakt het dat mensen zich veel comfortabeler voelen om zichzelf te zijn voor de camera.
Ja.
Ze praten naar de vlogger toe, niet naar de camera. Dus het wordt een heel menselijk en echt gesprek. Dus mensen die kunnen zich veel meer openstellen voor de camera. En je krijgt een veel echter beeld.
Ja.
In plaats van dat je met je hele cameracrew komt, lichten opzet, audio opspelt en denkt, nou, ga maar staan en ga maar vertellen. Ja,
ja.
Error.
Ja. Oké, helder. Dus we weten nu wat zakelijk vloggen inhoudt.
Mm-hmm.
Kun je een voorbeeld noemen? Laten we de Euromast even nemen. Ja. Wat voor video's ging je maken?
Ja, de eerste video die ik ging maken, daar heb ik ook meteen van geleerd, is een vlog waarin ik ging laten zien wat je allemaal bij de Euromast kon doen. Dus je kon er dus abseilen, je kon er slapen, we hadden 2 restaurants, Ik denk dat als je die vlog zou kijken en je zou hem stopzetten en mensen zouden zeggen, joh, wat kan je nou precies bij de Euromast doen? Dat mensen denken,
ik weet het
geen
niet
idee.
Het was te veel.
Het was veel te veel. Dus het bestond verder nog niet echt. Dus nee. Ik heb het zelf ook een beetje moeten ontdekken van wat werkt wel en wat werkt niet. Dus ik heb van mijn eigen fouten geleerd. En toen leerde ik wel, in een vlog moet 1 duidelijke kernboodschap in zitten. En die moeten we beperken tot gewoon 1 doel en 1 doelgroep. Dus toen ben ik los video's gaan maken. Dus ik ben een keer gaan abseilen. Ik ben een keer gezellig met mijn oma gaan slapen in de suite bij de Euromast.
Cool.
Dat soort onderwerpen. Dus heel hapklare, korte vlogs voor 1 hele specifieke doelgroep.
Ja. Dat als iemand de video heeft gekeken, dat ze dat ene ding hebben onthouden. Hè?
Ja.
Ja, prachtig.
Ja, precies.
Ja, dat komt ook. Ik heb je net het boek Storyband cadeau
leuk,
gegeven.
Ik ben heel benieuwd.
En daar staat dat ook in, dat controlerende idee. De video moet gaan, hè, of de boodschap, of wat je ook maar doet, op 1 ding.
Ja.
Dank je voor de voorbeelden. Ik ben ondernemer, ik heb een bedrijf. Je hebt me overtuigd, zakelijk vlog is belangrijk. Maar wat kan ik er nou mee bereiken? Wat kan ik verwachten aan resultaten als ik vloggen? Want dit is niet een eenmalig ding wat je een keertje een weekje doet.
Nee.
Dit moet je meenemen in je marketingmix. Dan moet je er ook voor kiezen en voor gaan.
Ja, klopt. Ja, soms denken mensen wel eens van, oh, maar dan moet ik elke week vloggen om een bepaald doel te bereiken. Nou, beste luisteraar, dat hoeft niet. Het is wel belangrijk dat je natuurlijk in je marketingstrategie wel gewoon consistent aanwezig bent. Maar dat kan met allerlei vormen van verschillende soorten content.
Ja.
En een vlog is daar 1 onderdeel van.
Ja, dat is wel een belangrijk ding wat je noemt. Hè? Want anders denken mensen van, oké, ik moet voortaan gaan vloggen. Nee, overweeg het om het mee te nemen in je marketingmix.
Precies.
Tussen alle andere content die je deelt.
Ja, ja, dus voor veel bedrijven zijn we bijvoorbeeld 1 keer per maand op pad. En 1 keer per maand is vaak nog wel te overzien.
Ja.
Los van de andere vormen van content.
Ja.
En andere soorten video's die je misschien ook nog maakt. Maar dus laten we zeggen, 1 keer per maand of 1 keer in het kwartaal aanwezig zijn met een vlog is voldoende. Wat was ook weer de vraag?
De vraag is, wat kan ik verwachten als ik het ga inzetten?
Oh ja, het resultaat. En het grappige is, voorheen meten wij de resultaten niet. Dan was het altijd van, nou, hier heb je de vlog, post hem online. Mensen waren altijd blij, want ze kwamen ook altijd weer terug. En het mooie wat ik altijd hoorde is dat er ook een soort interne trots ontstond. Je ging het laten zien aan familie en vrienden van, kijk eens, ik heb meegedaan hieraan. Het was uniek, het was wat anders. Ja. Ze zagen zichzelf terug op een hele fijne manier. Dus intern ging er een soort trots rond. Welke ook gewoon vanuit persoonlijke kanalen verder werd gedeeld.
Ja.
Dus die bus, soort van die je offline losmaakte, dat was voor mensen positief genoeg om terug te komen met, hey, dat vloggen dat werkt, we gaan het verder doorzetten. Maar om het ook, zeg maar, online in de vorm van statistieken te vangen, daar had ik in eerste instantie eerst zelf de capaciteit niet voor, want daar had ik ook geen verstand van. En toen dacht ik ook, ja, stel je voor, je krijgt maar 1 like. Maar precies die meneer die koopt jouw dienst.
Ja.
ja, leuk als je dan 1000 likes hebt, maar niemand koopt wat.
Precies.
En dan is het ook heel moeilijk een soort van meetbaar te maken.
Ja.
Maar wat we nu doen sinds kort is dat we ook echt campagnes in gaan zetten. En dat zijn wel ook echt betaalde campagnes, zodat we echt de targetgroep kunnen inrichten. Ja, en dan zie je gewoon dat voor een bedrijf, dan zie je dat gewoon de vlogs het meeste scoren ten opzichte van alle overige content.
Wow.
En dan heb je opeens bewijs om het ook echt hard te maken en te laten zien. Maar kijk, ook de statistieken zeggen dat het werkt.
Schitterend.
Ja, en dat is
wel
heel mooi.
Dat is wel echt heel gaaf hoor.
Ja. En dat doe ik nu pas na 4 jaar. Dat is daarvoor ook nooit nodig geweest. Maar dat zijn gewoon de stappen die je blijft zetten in je business om weer beter te worden.
Ja, ja. Mooie toegevoegde waarde leven. Oké. Wat zijn de stappen die een ondernemer moet nemen of een marketeer om te gaan vloggen?
Allereerst ga even zitten met pen en papier, misschien met collega's, om eerst eens te brainstormen. Oké, waarom willen we vloggen überhaupt gaan inzetten? Wat willen we hiermee gaan bereiken? En wie is precies de doelgroep? Dat kan een soort overal strategie worden waar je over nadenkt.
Ja.
Maar ook per vlog specifiek die je maakt, moet je ook weer over die precieze dingen na gaan denken. Want een doelgroep kan ook weer per vlog verschillen. In het geval van de Euromast heb je de Rotterdammer, maar ook de toerist. Jong, oud, iemand die culinair wil gaan eten. Of iemand die gewoon alleen maar even op het platform de skyline wil bekijken. Dus de doelgroepen zijn heel anders soms binnen één bedrijf.
Yeah.
Dus daar moet je eerst voor gaan zitten en dan ook gaan nadenken per vlog. Oké, wat is het doel? Wat is de kernboodschap? Wat gaan we kunnen laten zien? Wat kunnen we vertellen? Wie gaat dat vertellen? En wat hebben we daar praktisch voor nodig?
Ja.
Even een stukje voorbereiding. En dan is het simpel. Ik heb nu een nieuwe iPhone. Die camera is prachtig. En ook gewoon van andere soorten smartphones zit er best wel een goede camera op.
Ja.
Die heb je altijd in je zak.
Ja.
Start gewoon daar eens mee.
Ja. En dan wel zo, hè?
Uit de hand.
Uit de hand.
Ja, horizontaal.
Ja, horizontaal.
Toch
ja.
Wel?
Ja?
Ja. Kijk, vlogje voor Instagram Stories is het verticaal.
Ja.
Maar in principe met video kun je om je heen, als je horizontaal filmt, nog zoveel meer laten zien dan alleen verticaal je eigen gezicht.
Precies, dus het is toch je iPhone een kwartslag draaien.
Ja.
En zorgen dat je zo jezelf filmt.
Ja.
En de achtergrond die je wil laten zien. Hè? Dat is het zakelijke vloggen.
Ja. En belangrijk daarbij, en dat doet wel, klein gokje, 99% mis, is dat het heel verleidelijk is om bij zo'n grote smartphone naar jezelf te kijken, want je bent zelf groot in beeld.
Ja.
Maar jouw kijker, die zit in dat kleine cameralensje.
Precies.
En daar moet je naartoe kijken.
Ja, daar zie ik het heel vaak fout gaan. Maar je moet echt even een testopname maken.
Ja.
En in dat cameraatje zitten. Hè? Of kijken. Dus dat is bij mijn telefoon hier linksboven.
Klopt.
Daar moet ik naar kijken. Want je gaat naar je scherm kijken.
Ja.
Dus dat is echt even
wennen.
En dat
moet je echt afleren.
Ja.
En als je daar ook eenmaal aan gewend bent, dan kijk je ook niet meer hoe zie ik eruit? Hoe zit mijn haar? Dan ga je gewoon.
Je gaat gewoon. Lef.
Ja, lef. Ja. En als je het nou lastig vindt, dan kun je ook een papiertje over je iPhone heen plakken of een post-it.
Ja.
En dan moet je wel naar de cameralens kijken. Hele
slim,
praktische tip.
Slim. Dat is een hele praktische tip.
Ja.
Hey, en dan zit je met je team. Dan heb je bedacht, oké, wat willen we bereiken? Waarom willen we dit? Voor wie is het? En wat gaan we vertellen? Dan kan ik me voorstellen dat je misschien wel 10 onderwerpen hebt.
Ja.
En dan moet je op een gegeven moment gewoon gaan beginnen.
Ja, dat is stap 1.
Ja.
Gewoon gaan doen en vanuit daar gaan experimenteren.
Moet het altijd geëdit worden?
Nou, je hebt natuurlijk ook one-takers. Maar een one-taker moet dan wel echt krachtig zijn. En wij nemen in principe wel gewoon echt een hele video op.
Ja.
Ik denk dat we misschien wel 80 ruwe beelden hebben. Dus een stukje vlog, presentaties, interviews. Maar ook sfeerbeelden.
Ja.
En die editen we naar een goed eindverhaal.
Ja.
En de edit is toch wel echt een heel belangrijk onderdeel van het proces. Je kan al heel makkelijk op je iPhone, ik zeg weer iPhone, maar dat kan ook op een Android telefoon, maar op je smartphone met InShot, vind ik een heel fijne app.
Ja.
Gratis app, kun je je vlogje bewerken.
Ja.
Maar het blijft wel een beetje kriegelig op je iPhone. En als je het echt goed wil doen, dan zou je toch moeten upgraden naar je laptop. Ook weer zo'n lekkere gratis tip.
Ja.
DaVinci Resolve. gratis editprogramma lijkt een beetje op de betaalde tools als bijvoorbeeld een Adobe Premiere Pro, maar dan gratis. Dus dat zou dan een goede upgrade zijn.
Ja.
Maar wat je niet moet onderschatten is dat in de edit je verhaal samenkomt.
Mm.
En daarin worden de keuzes gemaakt van, oké, welk shot breng ik in beeld? Ja. Hoe lang moet dat shot zijn? Is onze kijker na 15, 30 seconden nog steeds geprikkeld?
Ja.
Of klikken ze nu weg?
Ja.
En dan komt ook audio samen. En nu wil ik het niet de drempel nog hoger maken.
Nee.
En anders kan je het edit ook heel makkelijk gewoon uitbesteden aan iemand die daar verstand van heeft.
Ja.
Maar
via platformen zijn er natuurlijk allemaal freelancers te vinden.
Precies.
Zoals Upwork.
Zeker weten. Ja. Maar onderschat het editen niet.
Nee, het is een belangrijk onderdeel om te komen tot
een
resultaat.
Het is zeker een belangrijk onderdeel. Ja.
En het is belangrijk, waar ga ik hem verspreiden? Dat zal voor een hoop B2B bedrijven natuurlijk op LinkedIn zijn.
Ja.
Maar als jij een bedrijf hebt wat richting de consument is. Trouwens, nu chargeer ik een beetje, want ik ken genoeg business-to-business bedrijven die juist hun klanten van Facebook halen en Instagram.
Ja.
Er zitten natuurlijk nog steeds 9 miljoen mensen op dat platform in Nederland. Daar wel meer, denk ik. We hebben inmiddels 9 miljoen gebruikers op LinkedIn. Of tenminste mensen met een account. En op Facebook en Instagram zal het nog veel meer zijn. Maar dus je moet gaan nadenken ook over wie is mijn doelgroep en waar zit die?
Ja, klopt. Dat is in dat voorproces nog.
Ja.
En dat is in ons geval voor elk bedrijf waar we mee samenwerken ook weer anders. Maar hoofdzakelijk inderdaad nog steeds wel ook echt LinkedIn.
Ja.
En dan maak ook gebruik van je collega's. Laat niet collega's de video die je plaatst op je bedrijfspagina liken of vooral niet delen. Want dat wordt ondergewaardeerd in het algoritme van LinkedIn. Maar stuur ze de bron van het bestand zelf op. Schrijf er dus noods voor hun alvast een postje bij.
Ja.
En zeg, kan je deze delen vanuit je persoonlijk profiel? Ja. Want dat heeft veel meer bereik. Maar ja, natuurlijk ook gewoon een YouTube of een Instagram. Wat weer andere eisen heeft qua platforms. Daar moet je een klein beetje in verdiepen. Maar nogmaals, stap 1 is het gewoon gaan doen.
Ja.
Dus kijk gewoon wat er gebeurt online. En maak gewoon overal gebruik van.
Ja.
E-mailhandtekening zou ook nog kunnen.
Doen jullie inspiratiesessies of hebben jullie een soort instap? Ik kan me voorstellen als er bedrijven zijn die zeggen, ja, hier Lieke, je hebt me zo enthousiast gemaakt, maar ik zie als een berg op tegen al het werk. En ik heb het nog niet helemaal scherp, ik heb hier hulp bij nodig. Voordat iemand klant bij jullie wordt, kunnen ze dan al iets bij jullie afnemen waardoor ze een compleet plaatje krijgen en weten? Of hoe doe je dat? Hoe pak je dit aan?
Grappig, want ik heb daar wel eens over nagedacht, maar tot nu toe zijn we daar nog nooit tegenaan gelopen.
Nee, want je hebt genoeg klanten die op je pad komen.
Ja, en die klanten zijn altijd meteen enthousiast en denken, dit hebben we nodig, let's go.
Ja.
Maar ja, ik denk, als ik straks bereid ben om zelf naar mijn ideale klant toe te stappen, dan zou ik met liefde willen zeggen, weet je wat, we doen even een masterclass van een uurtje.
Ja.
Iedereen die het leuk vindt, mag daarbij aanhaken.
Ja.
Vertel ik je belang van video, van vloggen, hoe je dat kan doen. Misschien wel met een stukje personal branding op LinkedIn erbij. Hoe dat je personal brand kan versterken, zodat het echt interessant wordt voor collega's om aan te haken. Zodat iedereen overtuigd is. En dat ze uiteindelijk toch die marketingmanager ook een soort van de directie kan overtuigen van, hé, maar dit is waardevol en dit moeten we gaan doen.
Mooi.
Ja.
Aan wat voor investeringen moeten mensen denken als ze hiermee aan de slag willen met een partij zoals jullie? Kun je daar iets over roepen?
Zeker. Ik denk dat er zeg maar omgerekend ongeveer 15 uur per vlog qua werk in zit. En dan heb je het over een stukje voorbereiding, het vloggen en het editen. Ons uurtarief is ongeveer zo'n €95 per uur.
Ja.
En dat rekenen we eigenlijk uit tot een projectprijs van hoe vaak gaan we filmen? Waar moeten we filmen? Hoe lang zijn we ermee bezig? Maar dat is een beetje het minimale waar je aan moet denken. En als je voor jezelf wil gaan vloggen, je smartphone zit in je zak.
Ja, start.
En het hoeft geen Hollywood productie te zijn.
Nee.
Ga gewoon beginnen. En als je het echt op professioneel niveau wil uitbesteden, dan wij zijn nog steeds op denk ik een hele laagdrempelige manier met videocontent bezig.
Ja. Dat is wel interessant wat je noemt, hè? Want dat Hollywood niveau, dat zie ik ook. Hè? Wij maken bij Storyband vaak video's van hoge kwaliteit. Dus daar huren wij ook professionals voor in. En dus bijvoorbeeld de trailer van onze tweedaagse workshop in Amsterdam. Maken we elke keer maken we daar een nieuwe trailer voor.
Mm-hmm.
We kunnen ook zeggen, we hebben er één gemaakt 1,5 jaar geleden. Die laten we staan, maar wij investeren best heel veel in video.
Goed om te horen.
Ja, omdat we zien dat het werkt.
Ja, precies.
En het geeft altijd weer een boost. Ook in de sales. Dus ik ben er inmiddels van overtuigd dat die euro die ik daarin steek, dat die keer zoveel keer terugkomt. Maar niet alles hoeft een hoogwaardige videoproductie te zijn. Ik zal een voorbeeld geven bij onszelf. Daar had ik het net nog even over met onze designer Maurits. Wij hebben bijvoorbeeld een LinkedIn-campagne, een advertentiecampagne draaien naar een PDF. Die is gericht op marketeers en marketingbureaus. Die, als ze die downloaden in de leadvorm op LinkedIn, gaan ze daarna naar een bedankpagina waar een videootje van mij staat. Die heb ik gewoon met de iPhone geschoten.
Kijk, zo makkelijk kan het zijn.
Ja, en daar zien we juist weer, als ik daar een te gelikte video neerzet, denken mensen, oh, ik ben in een sales funnel gekomen. Ja. Nu moet ik op mijn hoede zijn. Want die man die wil maar iets verkopen. Precies. Terwijl als ik hem gewoon zo schiet, met even, kijk dan wel even waar ga ik in het kantoor staan.
Mm-hmm.
Is het veel authentieker.
Ja, veel persoonlijker.
Ja, veel persoonlijker. Ja. En ik zie dat dat op LinkedIn ook enorm gewaardeerd wordt. Soms doen mijn video's die ik gewoon even uit de losse pols schiet en op LinkedIn gooi, het beter dan mijn hele gelikte producties. Dus het is een soort combinatie van die twee.
Kijk, het ene is gewoon een soort online professioneel visitekaartje.
Ja.
En die moet je ook hebben.
Ja.
Maar het andere is, kijk, we willen toch gewoon zaken doen met mensen. We willen werken aan relaties, aan die persoonlijke relatie. En we werken niet samen met bedrijven. Nee, jij hebt contact met een HR-manager of je marketing-manager of wie dan ook. Of de klantenservice. Dat is een persoon.
Ja.
En die persoon is heel, heel veel waard in de relatie die je daarin hebt. En dat maakt het in een vlog zo persoonlijk en zo echt.
En daarom is het zakelijk vloggen. Want
Daarom werken we eigenlijk bij de kern.
Dit is eigenlijk pas de kern.
Ja,
ja, nee, maar dat is wel een heel. Inderdaad,
dit Eén
is
uur later.
Ja, 1 uur later. We komen er wel. Nee, dat is inderdaad de kern van zakelijk vloggen. Want ik kan me zo voorstellen dat de luisteraar denkt: ja, maar ik ben geen personal brand. Dus ik hoef niet te vloggen. Ik wil dat helemaal niet. Nee, maar jij bent het gezicht of een gezicht van jouw bedrijf.
Ja.
En dat bedrijf, ja, mensen gaan ook niet zaken doen met een pand. Hè. Daarom, ik ben ook altijd verbaasd als mensen op hun homepage een hele grote foto van een pand hebben staan. Denk ik altijd, ik zeg altijd voor de grap als ik dan binnenkom bij zo'n bedrijf. Ja, ik heb op jullie website gekeken. Staat jullie gebouw te koop?
Oh ja.
En dan zeggen ze, nee, hoezo? Ja, omdat het zo pontificaal op je homepage staat.
Ja, ik heb gelijk inderdaad wat voorbeelden in mijn hoofd.
Ja.
Ja.
Het gebeurt heel vaak. En ik snap het. Hè. Ze zijn trots op het pand. Ja. Ze willen vaak ook laten zien, wij zitten niet ergens op een achenebbes kantoor, industrieterreintje. We zijn echt wel een industry leader.
Ja.
Maar dat is niet de plek om die foto neer te zetten.
Ja, nou, het mooie om daar ook nog even op in te spelen is dat stukje, dat storytelling. En dat ik neem aan dat jij dat ook weet. Het gaat er natuurlijk om waarom je iets doet.
Ja.
En niet wat je doet. En als je kijkt naar een bepaalde product of dienst, daar is vaak ook concurrentie.
Ja.
Maar wat maakt jou dan uniek of anders dan die concurrent? En dat gaat niet over je product of dienst. En je kan wel bijvoorbeeld goedkoper zijn, maar dat is allemaal op de korte termijn.
Ja.
Is dat een klant binnenhalen. Maar wil je bouwen aan die lange termijn relatie, dan moet je terug naar de kern. Waarom doe je wat je doet? En waarom moet ik zaken doen met jou en niet met die ander? En dan ga je het verschil maken met die vlogs, als je heel persoonlijk op die manier onbewust kan bouwen aan een relatie.
Ja, mooi.
Een mooi voorbeeld. Tot nu toe, iedereen die mij toevoegt op LinkedIn, die accepteer ik altijd. Want er kan altijd maar een potentiële klant tussen zitten.
Ja.
En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment een berichtje kreeg en ik had die naam nog nooit gehoord. Ik had deze meneer nog nooit gezien op mijn tijdlijn. En die stuurde, Lieke, kunnen wij morgen bellen? Ik zie je nu weer voorbij komen en ik moet hier wat mee. Toen dacht ik, oké. Dus ik met hem gebeld, wij op een afspraak. Hij wilde zelf gaan vloggen of ik hem dan kon coachen. Offerte gestuurd voor een jaar. Binnen een week stond de handtekening vanaf het LinkedIn bericht tot aan offerte. En toen ging ik hem natuurlijk coachen. Dus ik zat met hem ook in die workshop. Een 1-op-1 sessie. Ik zeg, weet je wat nou de kracht is van het vloggen? Waar we aan gaan werken. Ik zeg, jij hebt bij mij binnen een week een offerte getekend.
Ja.
Ik had jouw naam nog nooit gezien. Jij hebt mijn post nog nooit geliked. Ik heb nog nooit op een bepaalde manier van jou gehoord. En onbewust kende jij mij al.
Ja.
Jij had al vertrouwen in mij. Jij had al een relatie met mij opgebouwd.
Ja.
Omdat ik niet eens vlog over lef of over mezelf. Ik vlog voor bedrijven. Maar daarin voel je mijn energie. Je weet hoe ik overkom. Je weet wie ik ben. En ik kwam bij jou op afspraak. En jij had die band al met mij.
Ja.
En dat is dus waarom klant te klant worden.
Fantastisch.
En waarom je een streepje voor hebt op je concurrent.
Ja, je hebt ons echt overtuigd. We moeten hier zo snel mogelijk mee beginnen. In afsluiting van dit echt heerlijke interview, even nog een vraag aan jou. Wat is een inspiratiebron voor jou? Heb jij recent of misschien in het verleden een boek gelezen of iets gezien of geliked waar je zegt, dat was echt een inspiratie voor mij. Dat wil ik graag delen.
Het boek De Kracht van Storytelling.
Oké.
Vond ik een heel mooi boek. Dat gaat over verhalen van storytellers. Bekend en onbekend. Bijvoorbeeld ook een Oprah Winfrey. Haar verhaal staat er ook in.
Ja.
Van hem, wat maakt haar nou zo'n krachtige personal brand? En dan gaat het ook over waar is ze geboren. En dat is echt niet in New York op Wall Street. Nee, dat gaat ergens over een dorpje in de achterbuurt. Word je als zwarte vrouw geboren? Je bent eigenlijk, heb je helemaal niks. En hoe ga je vanuit daar zorgen dat je in je kracht gaat staan? En dat je van je passie je werk gaat maken? En dat zijn allemaal van dat soort losse verhalen. En dan ga je opeens snappen, hoe werkt storytelling nou? En je gaat nadenken, wat is nou eigenlijk mijn verhaal? En hoe kan ik mijn verhaal nou dat podium geven?
Geweldig.
Dus dat vind ik een heel mooi boek. Dus als ik ga samenwerken met klanten, geef ik dat boek ook altijd cadeau.
Ja.
In de hoop dat ik ze daarbij een beetje mag inspireren. Dat boek zou ik wel willen tippen.
Mooi.
En ik ben ook heel erg geïnspireerd door de Golden Circle.
Ja, gewoon van Simon Sinek.
Ja, precies. En ik kan niet wachten op jullie boek. Want ik denk dat dat een samenvatting is van die boeken een beetje bij elkaar. Dus die ga ik deze week lezen.
Laatste vraag, Lieke.
Ja.
Als alle billboards in Nederland een dag van jou zijn, wat zou jij dan met Nederland willen delen?
Wat een mooie vraag. Dan ga ik toch voor de quote, het meervoud van lef is leven.
Ja.
En
mooi.
Ondanks dat dat niks zegt over mijn product of dienst, zegt dat wel iets over mijn missie.
Ja.
Mijn persoonlijke missie.
Ja.
En als ik dan daar ergens klein onder het logootje van Lef Media kan laten zien, en mensen gaan daardoor door die quote aanstaan en zoeken, hey, wat doet dat Lef Media eigenlijk?
Ja.
En misschien komen ze dan zo nog bij dat ze uiteindelijk ook echt klant worden. Dan zou dat heel mooi zijn. Maar alleen al door met die quote gewoon mensen die in de auto zitten op de snelweg, die quote zien en denken, ja,
inderdaad, hey, let's go for it.
Let's go. Ja. En dat idee dat ik waar ik mee rondloop, ik ga het gewoon doen. Als ik dat los kan maken bij mensen, ben ik heel gelukkig.
Geweldig.
Ja.
Prachtig. Ontzettend bedankt.
Ja, heel graag gedaan.
En misschien, we hebben dit nog nooit gedeeld, maar misschien is het een leuk moment om te delen dat deze podcast, deze audio podcast, wordt ook een video podcast.
Ja. Dat kan vanaf, ik natuurlijk alleen maar aanmoedigen.
Ja, toch?
Zeker.
Vanaf volgend jaar in ons, zeg maar, in ons nieuwe pand. We gaan verhuizen met ons kantoor. We blijven in Leusden. En vanaf 19 november gaan we verhuizen. Vanaf maandag 21 november zitten we op onze nieuwe locatie.
Cool.
En dan gaan we ons voorbereiden op het nieuwe podcastseizoen van Storybrand. Dat in januari live gaat. En dat zal zijn met audio en met video. Dus dan kunnen mensen niet alleen luisteren naar de podcast, maar als ze willen kunnen ze ook af en toe een keertje kijken.
Ja, heel goed. Goeie stap.
Ja.
En geen foto van je nieuwe pand op de website, hè?
Nee. Alright. Ik zou zeggen tot de volgende keer.
Yes, you.
Wat zijn de kosten van onduidelijke marketing? Als je een goed product of dienst hebt, maar je verkoop blijft achter, dan is er goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws, je hebt een onduidelijke boodschap. Je leads en klanten begrijpen niet goed hoe je hen kan helpen. Dus gaan ze naar een andere partij die wel duidelijk is in hun marketing en kopen ze daar. Je bent niet de enige. Heel veel professionals hebben moeite om duidelijk te spreken over hun bedrijf. Ze staan zo dicht op hun producten en diensten dat ze totaal de plank misslaan wanneer ze nieuwe klanten proberen te krijgen. Het goede nieuws: je business zal direct de vele vruchten plukken als je eenmaal de verwarring hebt verwijderd uit je marketing. In onze online training leer je precies hoe je dat moet doen. Je klanten zullen aandacht aan je geven en reageren. Je verkoop stijgt. Je zult de resultaten zien waarvan je wist dat ze altijd mogelijk waren. Wanneer je je boodschap verheldert, begint je website voor je te werken. Je team wordt een verkoopmachine en je klanten zullen je boodschap voor je verspreiden. Dit is wat je leert wanneer je toegang krijgt tot onze online training. Je leert een bewezen communicatieformule die gebruikt wordt in duizenden succesvolle kaskrakers uit Hollywood. Je zult volledig begrijpen hoe een verhaal werkt en waarom het het krachtigste instrument is om iemands aandacht te krijgen. Zie hoe deze formule gebruikt wordt door de meest gerenommeerde merken ter wereld in commercials, advertenties en online marketing. Pas dit framework toe in alle communicatie van je bedrijf, zoals je websites, e-mailmarketingcampagnes, presentaties, offertes en pitches. Je hoeft hier geen marketing-expert voor te zijn. Je hoeft ook geen goede schrijver te zijn. Volg gewoon het framework en Storybrand helpt je om een overtuigende boodschap te creëren die opvalt. Ga naar storybrand.nl/online-training en start vandaag. Roeland, dat was het interview met Lieke. Wat vond je ervan?
Ja, fantastisch.
Echt, hè?
Ten eerste gewoon een supermooi ondernemersverhaal.
Ja.
Een heerlijk verhaal waar je als ondernemer natuurlijk wel een beetje van gaat smullen.
En dat je zo jong bent en dat al uit de grond hebt gestampt.
Ja, fantastisch.
Ja. Cool. Hey, maar jij had nog een cliffhanger.
Ja.
Jij wilde het nog ergens over hebben.
Ja, dat klopt, ja.
Ik ben wel benieuwd. Ik zit de hele tijd te wachten. Wat gaat er nou komen?
Ja, ik ben het hele interview vergeten. Nee. Nee, maar ik denk dat ze dat ook wel gezegd heeft tijdens het interview. Dat wat kan je heel goed met vloggen? Je kan heel goed verhalen vertellen.
Ja.
En als jij een goed verhaal vertelt, dan ga je echt bouwen aan die relatie.
Ja. Ja.
En in een blog is het natuurlijk een stuk lastiger of op een andere manier. Omdat je, waarom kijken mensen zo lang naar een webinar? Omdat je een goed verhaal hebt. En in die vlog is dat natuurlijk niet anders. Dus het is een perfecte manier om je bedrijf goed neer te zetten en te vertellen aan je prospect waarom je dat doet wat je doet.
Ja, nu je dat zo zegt, denk ik eigenlijk is het heel gek. We hadden het er straks over waarom mensen zo'n hekel hebben aan video. Hè? Maar nu je dit zo zegt, denk ik van ja, je bent eigenlijk gek als je niet gebruik maakt in de volle breedte van video. Omdat het meest geconsumeerde contentstuk van de wereld is. Hè? Je hebt geschreven content, teksten. Je hebt audio.
Ja.
En je hebt video. Maar video, we zitten de hele dag naar video's te kijken.
Precies, ja.
Moet je die nieuwe generatie zien die nu op zeg maar de BV's binnenkomt?
Ja, die vragen. Hè, als je ze een boek geeft, dan vragen ze eerst. Ja, heb je een audio versie en nog mooier is het opgenomen?
Ja. Die kijken niet eens meer tv.
Nee.
Die kijken YouTube.
Ja, of die kijken naar Netflix. Maar die, ja.
Ja. Ja, dit is echt. En de grootste strijd die we zien natuurlijk op de grote platformen is dat ze allemaal een videoplatform willen zijn. Google heeft natuurlijk niet voor niks YouTube gekocht als tweede grootste zoekmachine. LinkedIn probeert video groot te maken. Facebook probeert video groot te maken. Instagram gaat heel erg over reels. TikTok gaat over video's. Het is allemaal videocontent.
Ja, video scoort gewoon.
Ja.
En als je, dat vind ik dan het leuke aan een vlog. Want mensen denken bij video vaak, dan moet ik een cameraman hebben. Dan moet alles goed en professioneel zijn. Waar wij het ook een beetje over hadden in de intro. Terwijl met zo'n vlog is het eigenlijk gewoon, je pakt je telefoon. Je zet je selfiecamera aan en je begint te praten. Klaar.
Ja.
Je hoeft het hoeft niet perfect te zijn.
Hey, maar even in alle openheid. Ik zei het ook al tegen Lieke, maar wij vloggen nog niet.
Nee, dat klopt.
Dus daar moeten we wel even een plannetje voor gaan maken.
Ja, hè?
Ja, ze heeft me echt overtuigd. Wij doen wel veel met video, maar we doen niet vloggen.
We doen niet vloggen, nee.
Om precies die reden waar ik zo hard om moest lachen, hoor. Want ik heb er ook echt een hekel aan.
Ja, bijzonder is dat, hoe dat werkt eigenlijk.
Ja. Ja. Terwijl ik best wel uitgaand ben, zeg maar.
Ja.
Extrovert. Maar dit is niet iets wat je... Ja, het kost ook tijd om na te denken, wat ga ik dan zeggen en is het nuttig?
Ja.
En er zitten ook vaak een hoop belemmerende overtuigingen, hoor. Ook bij mij.
Ik denk dat
zit erop te wachten.
Ja. Ja, maar als zou je met een heel simpel item beginnen met, weet ik veel, wat voor het leukste deze week? Een afsluiter aan de week. Wat voor het leukste? Wat heb je geleerd? En wat ga je anders doen?
Nou, ik heb een idee. Even kijken of jij dat ook een goed idee vindt.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk de events. De vierdaagse in Amsterdam. De eerste twee dagen is de tweedaagse workshop. En dan voor de mensen die gecertificeerd worden, de marketeers en marketingbureaus, hebben we de vier dagen. Dus die blijven dag 3 en 4. wat nou als we zakelijk vloggen eerst eens gaan inzetten tijdens die, zeg maar in de voorbereiding daartoe. Wat doen we om voor te bereiden? Dan in die 4 dagen en dan een beetje een terugblik daarop te geven.
Ja, leuk. Ja.
Zullen we dat gewoon gaan doen?
Ja.
Maar laten we dan wel Lieke eerst even bellen voor advies.
Goed idee. Ja.
Alright. Onze gast van volgende week speelde in een van de populairste bands van Nederland, maakte zijn carrière op tv en was jarenlang de eindredacteur van een van de populairste bladen van Nederland. Luister volgende week naar de Storybrand podcast.